Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Hebreeën 1 en 2. De kerkdiensten zondag 11 februari om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Nissing uit Kesteren. De collecte. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Vergeet u ook de zendingsbussen bij de uitgang niet. De voorzang. De voorzang is Psalm 93, vers 1. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 99, de versen 3 en 6. Loof met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint. En ook het zesde vers uit zijn heiligdom in de wolkenkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Psalm 99, de versen 3 en 6. We zongen over de wet die de Heer God heeft gegeven aan Israël. En we gaan naar de geloofsbelijdenis zingen uit Psalm 18, het 9e vers. Daarin gaat het ook over de dingen die de Heer heeft gezegd. Zijn woorden die doorlouterd zijn en trouw zijn. Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen. Naar de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, door belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, onze Vader in de hemel. In ons gebed komen we samen tot u. We willen uw grote naam ook danken en prijzen. U die de Almachtige bent, de God vol heerlijkheid. U die in uw goedheid en trouw ook ons uw woord hebt gegeven. U hebt zichzelf bekendgemaakt, gesproken. U hebt ons de Heilige Schrift gegeven. We mogen het van u ontvangen, van uw Heilige Geest. Dat de woorden zijn opgeschreven, die betrouwbaar zijn en goed zijn. waarop we kunnen bouwen. Woorden die ons de weg wijzen, het leven tonen. Ja, Heere, uw woord is een krachtig, een heilig woord. Ook deze avond wordt het bediend, opdat het bij ons komt, in ons hart. Wij daardoor mogen toenemen in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus en licht ontvangen op onze levensweg. En dan bidden we dat u ons daarin bijstaat en leidt en helpt om uw woorden open te vouwen, om daarnaar te luisteren, om het in geloof te ontvangen. Heere, u woont in uw gemeente. Dat leren we uit de schrift, mogen we weten. We bidden, wilt u zo ook in ons midden wonen en werken? En wilt u ook hier deze avond ons nabij zijn? En zo met uw Heilige Geest ook krachtig werken, dat we ook aan u verbonden mogen zijn, u ontmoeten. En dat dat ook in ons leven zijn stempel zet. En we leven ook als gemeente van u, toegewijd, geheiligd, tot uw eer. En ook in het persoonlijk leven, Heere, dat u met uw woord en geest ons zo leidt, dat we u eren, u dienen mogen. Ook op onze plek en op onze weg door het leven. Dingen die we te doen hebben, maar ook in de dingen die we meemaken. In vreugde en ook in verdriet en zorg. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. En dat we daarin worden gevormd naar uw beeld. Gesterkt worden. En u mogen dienen. Op de weg door dit leven. Als pelgrims. Als mensen die op reis zijn. En dat we ook dan op reis zijn naar uw heerlijkheid. Heer, wij bidden zo om uw hulp en om de kracht van uw woord in ons midden. In luisteren en spreken. In heel deze eredienst. Gedenk uw kerk, overal waar die samenkomt. Op deze dag. In ons land en daarbuiten. En dat uw koninkrijk laat komen en mensen tot geloof zullen komen. En dat de naam van Christus wordt verheerlijkt. En dat u zo ook doorgaat met uw werk. Opdat we eens voor uw troon mogen staan. Met een menigte die niemand kan tellen uit alle geslachten, volken en talen om u groot te maken. Heere, help ons zo en gedenk ons. Wees ook met hen die thuis luisteren of elders. Geef daar ook uw zegen. Mag uw woord zo uitgaan en u verheerlijken. Wij leggen deze dingen voor u neer. Pleiten daarbij op uw genade. De genade verworven door uw Zoon Jezus Christus. Hij die geleden heeft. Zijn leven gaf aan het kruis en is opgestaan. Heere, zie ons aan in hem. In de verzoening van onze zonden. Tot eer van u. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond in het Nieuwe Testament lezen uit de brief aan de Hebreeën, het begin van hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2. Het zal vanavond ook gaan over het woord van God als geschreven woord, als heilige schrift, de Bijbel. En wij gaan dan lezen uit de Bijbel in Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4 en Hebreeën 2 vers 1 tot en met 4. En dan lezen we in Hebreeën 1 vers 1 tot 4 het volgende. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Er wordt verder gesproken, geschreven over het bijzondere, het unieke van de Zoon van God, Christus. En dan lezen we verder in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat we niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd opbindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Tot zover lezen we uit de Hebreeënbrief. En dan zullen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7 lezen als inhoud voor de prediking, als richtlijn voor de stof. Artikel 7 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En nadat het in de vorige artikelen ook al ging over de Bijbel, de inspiratie van de Bijbel door de Heilige Geest en ook het gezag van de kanonieke boeken, lezen we nu artikel 7. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden, daarin voldoende onderwezen wordt. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen zelfs, al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al was het ook een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 1. Want omdat het verboden is aan het woord van God iets toe of iets af te doen, blijkt daaruit voldoende dat haar leer zeer volmaakt is en in alle opzichten volkomen. Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig ze ook geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke geschriften. Nog de gewoonte met de waarheid van God, want de waarheid gaat boven alles. Nog het grote aantal, nog de oudheid, nog de concilies, decreten of besluiten. Alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. En daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel, namelijk van die goddelijke geschriften, van de Bijbel, wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen ons geleerd hebben, beproef de geesten of ze uit God zijn. Evenzo indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Tot zover artikel 7. Het gaat hier over de Heilige Schrift. In de eerste plaats belijden we dat dat genoeg is, dus met één genoeg. Begin van artikel 7 werd er ook gezegd, het wordt voldoende onderwezen wat nodig is om te geloven, om zalig te worden. Ten tweede is de Heilige Schrift uitvoerig. Dat woord wordt hier ook gebruikt. En ten derde is het beslissend. Dus ook boven gewoontes en boven menselijke geschriften. De Heilige Schrift, ten eerste genoeg, ten tweede uitvoerig en ten derde beslissend. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die nu zullen worden gehouden. En dan gaan we zingen uit weeklang lied 290. Een lied over het woord dat door God is ingegeven, vers 1. vers 4 en vers 5. Dus lied 290, vers 1, 4 en 5. Gemeente, iemand zou de vraag kunnen stellen, is het geen tijd voor een paar nieuwe Bijbelboeken? Onze Bijbel bestaat uit 66 boeken, 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. En die zijn eeuwen geleden geschreven, 2000 tot 3000 jaar. Is het geen tijd voor een aanvulling, een nieuw Bijbelboek? Zodat er in Gods woord ook iets te lezen zal zijn over de digitale media bijvoorbeeld. Mogelijkheden, gevaren. Of bijvoorbeeld over de nieuwe medische technieken, kunstmatige intelligentie en hoe we daar dan mee moeten omgaan. Of op een andere manier. Stel dat er een Bijbelboek komt dat door Gods geest is geïnspireerd en dat een profetisch woord bevat voor West-Europa. Het werelddeel waar de kerkverlating en de geloofsafval zo aangrijpend groot is. Dat we daar speciaal een woord voor krijgen. Bij de Bijbel hoort. Wat zal de Heer ons te zeggen hebben? Een nieuw Bijbelboek. Soms hoor je over moslims in Arabische landen die een droom krijgen waarin Jezus hen roept. En dat ze dan op die manier tot geloof komen, op zoek gaan naar een Bijbel om meer te kunnen leren over Christus. Bijzondere verhalen. Dat zo'n getuigenis er dan ook in kan, zou dat niet mooi zijn? Nou, over dat soort onderwerpen is het laatste woord nog niet gesproken. En zo zijn we toch altijd ook weer bezig met dingen die gebeuren, over na te denken. En we zeggen, daar is het laatste woord nog niet over gesproken. En wat bedoelen wij dan? Nou, dan bedoelen we dit. We zijn er nog niet klaar mee. We zijn er niet uit. Het is nog niet helemaal helder, nog niet tevreden. De discussie zal nog wel verder gaan. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. En dat heeft God wel gedaan. Hij heeft het laatste woord gesproken. In die zin dat de Heilige Schrift is afgerond, zo belijden we als kerk. Dat wat hij ons te zeggen heeft, dat is uitgesproken. En met deze 66 boeken van de Bijbel is het genoeg. En is het klaar. Waarom? Gaat er nu eerst over. Waarom dan? Nou, het antwoord op die vraag kunnen we afleiden uit wat we hebben gelezen in Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen vele malen, op vele manieren gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. Dus nu, in deze laatste periode van Gods heilsgeschiedenis, heeft God gesproken door Jezus. Door zijn eigen Zoon. Dat is Christus. Hij is het woord dat in het begin bij God was. Het woord was God. En dat woord is vlees geworden. Mens. Jezus. En door hem sprak de grote en de hoge God in deze wereld. Dat is Gods hoogste woord. En dat is zijn definitieve woord. En daarmee zijn de laatste dagen aangebroken. De laatste periode in Gods plan met deze wereld. Ja, God heeft het beste voor het laatst bewaard. Denk maar aan de wijn. Bruiloft in Kana. Als je die geschiedenis kent, die hofmeester die was verwonderd. Toen het water in wijn was veranderd en Die zei tegen de bruidegom, u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. En dat was een teken. Dat was het begin van de tekenen zoals Johannes dat beschreef. De Heer Jezus openbaarde daarmee zijn heerlijkheid. Het beste, op het laatst, dat is Jezus. Dat is de zending van de Zoon van God in deze wereld. Dat is zijn verlossingswerk. Dat is het evangelie van verzoening door zijn bloed. Beste, op het laatst. En met de komst van Christus brak ook een nieuwe tijd aan. Het laatste der dagen is aangebroken en God heeft in Christus het beste gegeven wat hij heeft. En in dat tijdvak van de geschiedenis mogen wij leven. Dat God heeft gesproken. Zijn laatste woord heeft gegeven. Jezus is gekomen. En niets geeft verloren mensen meer licht dan hij. Niets heeft meer kracht dan de genade van Christus. Niets is kostbaarder dan zijn bloed. Voorheen, zegt Hebreeën 1, voorheen heeft God gesproken door de profeten. Ja, de geschriften van Mozes, die vormen de basis waarmee de Tenach begint, waarmee onze Bijbel begint. De basis, de boeken van Mozes. Het volk heeft de stem van God gehoord op de Sinaï. En Mozes is toen de berg opgeklommen, naar boven. De Heer heeft aan zijn wil bekendgemaakt aan Mozes. En Mozes heeft dat weer doorgegeven. En Mozes heeft dat opgeschreven. Daarmee is die schriftelijke vastlegging van start gegaan. En dat is de basis. En Mozes heeft het volk ook echt op het hart gedrukt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen. Dit zijn de woorden van God. Zijn inzettingen, zijn geboden. En daar mogen we als mensen niet aan morrelen. Geen eigen toevoegingen bij maken, niets van weglaten. Niets krachteloos maken. De boeken van Mozes, die opdracht gekregen had. Ja, kun je zeggen, maar er zijn later toch nog andere geschriften bijgekomen. Dat is waar. Maar die zijn eigenlijk gekomen bij die eerste boeken van Mozes. En bij die geboden en die woorden die God heeft gegeven. En die beloften die daarin lagen. Dat eerste bleef wel de norm. De profeten die bouwden voort op Mozes, op de Torah. De profeten hebben die toegepast. Wat dat nou betekent voor Israël. Hoe dat is uitgewerkt in de geschiedenis van Israël. En ze mochten er niet van afwijken, de profeet. Van dat eerste, van de wet van Mozes. Dat bleef de norm. En de Israëlieten konden de profeten er ook altijd aan toetsen. God heeft voorheen vele keren op veel wijze gesproken tot de vaderen door de profeten. Waarom heeft God zo vaak gesproken? En waarom op zoveel manieren? Nou, je kunt eerst vragen, waarom sprak de Heere God eigenlijk? Hij zoekt de mens. Dat is de reden. De Heere God die zoekt zijn schepselen, ondanks dat ze tegen hem waren opgestaan. Maar hij zoekt ze en hij roept ze en hij spreekt de mensen aan. Ja, of ze willen of niet. Dat geldt ook voor u en voor jou. God spreekt omdat hij je zoekt. Spreekt om ons tot bekering te roepen, dat we zouden horen, dat we leren luisteren, dat we zullen terugkomen en dat we behouden worden. De Heere God die roept zondaren ter verantwoording. Maar hij zoekt daarin toch ook zeker hun redding. Dat die mensen zullen leven. En daarvoor spreekt God op allerlei manieren ons aan. Hij wil je hart bereiken. Hij wil u wakker schudden met de bedoeling dat je gaat luisteren. Dat we ons overgeven. Ja, dat u zalig zult worden. Dat is de reden dat God zijn woord gaf. Het begon bij Adam en Eva. Hij riep hen. Hij sprak keer op keer. Hij riep Abraham. Hij sprak door Mozes. Hij gaf profeten. Ja, en wat die zeiden, dat was niet nou weer iets heel anders dan daarvoor. Maar ze gingen als het ware er steeds op verder. Het ging steeds meer open van wat God wilde openbaren. Mozes naar de profeten. Het gaat steeds meer open. Die openbaring van God. En toen, in het laatst, toen sprak God door zijn zoon. Ziet u, dat is het hoogtepunt van Gods openbaring. Wat de Heere God allemaal wilde zeggen in deze wereld tot de mensen. Dat heeft zijn climax gekregen in de komst van Christus. En dat laatste woord overstijgt dan al het vorige. Het werd er al in voorzegd. De verwachting werd gewekt. Maar nu is Christus gekomen is... dan overstijgt dat al het vorige. Dus het is niet anders, maar het bereikt zijn hoogtepunt. Een Hebreeënbrief, die geeft dan vervolgens hoofdstuk 1 een schildering van deze zoon. Die zegt, ja, hij, dat woord, ja, God heeft door hem de wereld al gemaakt. God heeft hem gesteld tot een erfgenaam van alles. Die zoon, dat is de afstraling van Gods heerlijkheid. Door de reiniging van onze zonden tot stand te brengen, is hij zo voortreffelijk. Voortreffelijker dan de engelen. Een lofzang tot hoogste woord, Jezus Christus. Niemand die ooit God heeft gezien, maar hij, de Zoon, die heeft hem aan ons verklaard. En zo leren wij God kennen, door hem, als nooit tevoren. In Christus ontdek je de harmonie. Gods recht en genade. Hoe bijzonder dat samengaat bij Jezus. Je ziet in Jezus de diepte van Gods ontferming voor verloren wereld. Het evangelie is nu helemaal onthuld. En wat voorheen nog verborgen was, is bij hem aan het licht gebracht. Het hoogste woord. God wilde openbaren. God heeft gesproken. En dan? Hoe gaat het dan verder? Hoe hebben wij dat gehoord, u en ik? Nou, dat lezen in Hebreeën 2. Het andere stukje wat ik heb gelezen, dan in vers 3b. Daar staat die grote zaligheid. Het gaat over wat allemaal in Christus naar ons toe is gekomen. Die grote zaligheid is verkondigd door de Heere en aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Verkondigd door de Heere, door Jezus, de Zoon van God. En daarna bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dat zijn de apostelen. Dat waren de eerste getuigen van Christus. En van die apostelen hebben wij het weer gehoord. Dat zijn de boeken van het Nieuwe Testament. Apostolische geschriften. Ontvangen van de eerste getuigen van Christus. Dus die apostelen, dat waren ook echte boodschappers van God. Hebreeën 2, vers 4 zegt, God heeft het ook nog eens onderstreept in tekenen en wonderen die de apostelen konden doen. Ze waren geroepen door Jezus zelf. Ze hadden een bijzondere volmacht gekregen. Heilige Geest, die zou het uit Christus nemen, die zou het hen duidelijk maken, die zou alles in gedachten brengen. Het was in bijzonder aan de apostelen beloofd. Je hebt een unieke positie als ooggetuig van die Zoon van God, van Jezus, dat hoogste, laatste, beslissende woord. Dus die apostelen, die moeten dat evangelie gaan verkondigen in de wereld. En hun getuigenis over de Zoon, dat is dus vastgelegd in de schrift. Dat zijn de evangeliën en dat zijn het boek van de handelingen en de brieven. Dus het laatste spreken van God door de Zoon, dat is voor ons bewaard in het Nieuwe Testament. En daarmee is het ook afgesloten. Daarmee is dat nu klaar. Omdat Gods spreken in Christus het hoogtepunt heeft bereikt, de finale, in het laatste van de dagen. God heeft zich helemaal uitgesproken. En dat wat er is gezegd rondom zijn komst en zijn dood en opstanding, wat we mogen hebben in het Nieuwe Testament, dat is dan ook genoeg. En de verzameling boeken van Gods openbaring is af. Genoeg voor het geloof. Genoeg om getroost te kunnen leven. Om in zalig te kunnen sterven. Alles wat je daarvoor nodig hebt, ligt opgeslagen in de Heilige Schrift. Er hoeven geen Bijbelboeken meer bij. Het laatste woord heeft God gesproken. Uit de hemel is Hij gekomen. En zo beleiden we met de Nederlandse geloofslijns artikel 7... alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden, wordt in de Bijbel, in die heilige geschriften, voldoende onderwezen. Ja, want dat is de grote levensvraag waar het om draait. Voor ieder persoonlijk. Om zalig te worden. Wat moet ik doen? Wat mag ik geloven? Wat moet ik geloven? Dat ik behouden zal zijn. Dat ik rechtvaardig voor God mag zijn. Dat die verlossing ook voor mij is. Ja, misschien zou je graag een stem uit de hemel horen. Mensen kunnen ook wel eens zoeken naar een extra teken. Soms leven mensen ook wel bij allerlei invallen die ze krijgen. Alsof God maar rechtstreeks allerlei woorden zo aan je geeft. Nou, wacht even, leren we van de reformatie, ook in dit Bijbel, in dit belijdenisgeschrift. Je moet niet iets extra's zoeken. Iets extra's bij de Heilige Schrift. Je hebt niet een boodschap nodig bovenop het woord. Dat goddelijk woord, dat is genoeg. Je kunt in de Bijbel vinden wat waar is en wat zeker is. En daar mag je op steunen en daar mag je volledig op vertrouwen. Want God spreekt daarin. Het is zijn woord. Heilig, goddelijke geschrift. En daar dan genoeg aan hebben. Lees toch wat de Heer je te zeggen heeft. Luister naar dat woord, aandachtig. Wat je nodig hebt om zalig te worden. Onderzoek de schriften. Het staat erin. Geloof de belofte van God. Op vele manieren heeft de Heer zijn bereidheid betuigd om zondaren in genade aan te nemen. Zou je dan twijfelen of je welkom bent bij God? Klop en u zal opengedaan worden, zegt Jezus. Wie tot mij komt, zal ik zeker niet uitwerpen, zegt Jezus. Gelooft u dat? Laten we die woorden niet in twijfel trekken. We hebben er genoeg aan. Om op te vertrouwen. Of als je last hebt van je zonde en hoe raak je die kwijt? Nou, zoek het na in je Bijbel, bijvoorbeeld in de eerste Johannesbrief. Als we onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is toch helder? Die dingen staan vast. De zaligheid in Christus, die is te vinden in de schrift. En dan moeten we er niet nog iets extra's bij willen hebben. Geen openbaring buiten de Bijbel om. Wat nodig is te geloven, dat is ons gegeven in het woord. En het komt erop aan, erop te vertrouwen. Geloven. Er genoeg aan hebben. Wat de Heilige Schrift ons onderwijst, is genoeg. Dat was het eerste punt in de preek. Ten tweede, de Bijbel is ook uitvoerig. Er staat veel in. Het is uitvoerig beschreven. Lees ik in artikel 7. Ja, want als je genade ontving en als je de Heer Jezus Christus leerde kennen, dan zal je toch ook verlangen om God te gehoorzamen en om hem te eren. Je krijgt een afkeer van de zonde, doet je verdriet, komt een verlangen om te leven voor God. Maar hoe doe je dat? Dat zijn toch ook vragen. Hoe zullen wij God nu dienen? Hoe zullen we leven dat het hem behaagt? En dan zijn er ook zoveel meningen. Je staat toch vaak ook weer voor keuzes. Komt ook nieuwe keuzes tegen. Dat het je in verwarring brengt. Hoe vind je nou je weg? En er zijn ook nog allerlei gewoontes onder christenen. En dan zeg maar, ja, dat hoort zo. En je denkt, oh ja, moet dat echt? Zal dat nou de wil van God zijn? Of kunnen we hem beter dienen op een andere manier? Daar hebben we mee te maken. Soms is het de druk van een bepaalde groep. Of de druk van sterke tradities. Misschien verwijst iemand naar een dominee van vroeger. En dan heb je ook nog allerlei verschillende kerken. Hoeveel verwarring. En vragen roept dat niet op. En als je nou twijfelt, wat moet ik doen? En je zoekt wat goed is, wat echt de wil van God is. Al die stemmen die je hoort, dat helpt je toch niet echt goed verder. Wat moet ik doen om God te dienen? En het lijkt wel alsof de ene christen en de ene groep of de ene kerk nog hogere eisen stelt dan de ander. Ja, we zeggen wel eens, iedere ketter heeft zijn eigen letter. Iedereen kan wel ergens een Bijbeltekst vinden die zijn mening lijkt te onderbouwen. En hoe moet je dat nu doen? Ja, je kunt ook wel eens heel makkelijk horen zeggen, nou, ik geloof niet dat God dat van ons vraagt. Ja, waarom geloof je dat niet? Of andersom, ik geloof niet dat je zo de Heere kunt dienen. Moet je dan maar doen wat je zelf denkt? Nou, ook om die reden. Om onze weg tussen al die stemmen mogen wij toch wel heel dankbaar zijn. Voor het geschreven woord. Heel dankbaar dat we een Bijbel hebben gekregen. En dat we erin kunnen lezen. Ook in onze eigen taal. En dat we over die Bijbel toch ook met elkaar kunnen praten. Inderdaad, de Bijbel is geen kant-en-klaar handboek. Waar je even in een register het antwoord op jouw ene vraag vindt. En dat je zomaar dan direct ook één zin hebt voor elke keuze waar je voor staat. Je moet ermee steeds weer bezig zijn. Die Bijbel die bevat wel de geboden van God. Die Bijbel bevat wat hem behaagt. En we zien ook hoe dat werkt in de Heere Jezus. Hoe God gediend wil worden. En die Bijbel met die geboden van God, die is in alle eeuwen te gebruiken. Die is ook in allerhande culturen toch weer te gebruiken als een gezaghebbend woord van de hoogste God. Je leest geboden, je leest vermaningen, je kunt lezen over voorbeelden van gelovigen, wijsheden. De Heilige Geest geeft dan de gelovigen ook wel de verlichting van het verstand. Dat ze daarin steeds meer kunnen leren. Dat ze die steeds verder leren toepassen in de eigen tijd, in de eigen omstandigheden. En daar zit onze verantwoordelijkheid. Het is niet even een makkelijk handboekje. Maar het is onze verantwoordelijkheid om erin te zoeken, te bidden om de Heilige Geest. En dan zoekend en biddend te leren, wat vraagt de Heere nu hier van mij, van ons samen. Dat we dat woord van God toepassen. En dat we leren onderscheiden wat God behaagt. Gelukkig, het onderwijs van de Schrift is dan ook uitvoerig. Allerlei waarheden uit de Bijbel staan er niet allemaal maar één keer in, maar die komen ook herhaaldelijk terug. Nu eens in dit verband en dan in dat verband. En dan ook nog weer eens een keer met andere woorden. En dat helpt ons enorm. Die uitvoerigheid. Je kunt bijvoorbeeld de geboden van God hebben. Je kunt denken aan de 10 geboden. Ergens anders in de Bijbel lees je daar weer verschillende toepassingen van. Of een geschiedenis. Hoe dat uitwerkt. En dan krijg je een concrete voorstelling. En dat niet in één keer, maar in verschillende verbanden. En God onderwijst uitvoerig hoe wij hem zullen dienen. En we lezen ook over allerlei Bijbelse personen met hun geloof, hun eigen vragen, hun daden. Soms lees je dat het misgaat, andere keren gaat het juist goed. Dat zijn van die levens in gehoorzaamheid ons tot voorbeeld zijn gegeven. Over de kernzaken. De kernzaak van het zaligmakend geloof is de Bijbel duidelijk. God heeft er geen twijfel over laten bestaan. En als we dan verder zoeken naar de toepassing op allerlei gebied, dan is het zinvol om ook samen naar de Bijbel te luisteren, samen met andere gelovigen in de gemeente. Om elkaar daarin te helpen. Dat is ook Bijbels. En dan is het ook zinvol om aan het voorgeslacht te denken. Al zoveel eeuwen leven christenen met dat woord van God. Welke wijsheid hebben zij meegegeven? En elders in de wereld, hoe verstaan die het woord van God? En zo vult dat elkaar aan en krijg je steeds meer zicht op de betekenis van de Bijbelse boodschap. Ja, als je dat helemaal alleen zou doen, alleen kun je zo makkelijk op een dwaalspoor komen. Maar met al de heiligen ga je meer verstaan van de hoogte en van de diepte van de boodschap. Zeker, het is wel eens verwarrend dat je van die verschillen tegenkomt. Dat houdt ons ook scherp. Dat je er nog eens even goed naar moet kijken. Dat je luistert en bidt en zoekt. En nog weer meer mag ontdekken. En uiteindelijk mag de Bijbeltekst zelf de doorslag geven. De hele dienst aan God is uitvoerig beschreven. Het zijn rijke variaties aan genres in de Bijbel. Brieven, spreuken, geschiedenissen, psalmen. Allerlei verbanden. En dan kunnen we ook schrift met schrift vergelijken. En we zeggen, de schrift is haar eigen uitlegger. De ene tekst helpt om een andere tekst te begrijpen. Het is het woord van God. En niets anders in de wereld staat op die hoogte van van dat gezag. Geen mens staat er boven, boven de schrift. Ook geen instantie, zoals de kerk of de traditie. Niets mogen gelijkstellen op gelijke hoogte met het woord van God. Dat is de waarheid. Door de Heilige Geest uitgeademd, geïnspireerd. Boven alles. Ja, staat er nog nadrukkelijk bij. Geen menselijke geschriften mogen wij zo hoog achten. Hoe heilig de schrijvers ook waren. Hoeveel je van die geschriften kunt leren. Ja, je hebt geweldige boeken. Je hebt van die geweldige boeken met heel veel wijsheid en diepzinnigheid. Die je werkelijk kunnen helpen. Maar toch is het nooit zo heilig, zo onfeilbaar als de Bijbel. Ook niet de gewoonte gelijkstellen met de waarheid van God. Gewoonten kunnen goed zijn. Tradities kunnen ook heel waardevol zijn. En toch niet op gelijke hoogte met de goddelijke geboden. Als een opvatting heel oud is. Al generaties is het zo gedaan of gezegd. Maar ook dan, als blijkt dat het in strijd is met de schrift. Dan moet het veranderen. In je eigen leven, de kerk, kan het moeilijk zijn. We zullen moeten buigen onder Gods eigen woord. Ja, in de kerk neemt een kerkraad besluiten, een synode neemt besluiten. En dat is natuurlijk ook nodig voor de goede orde. Maar het hoogste gezag is aan Christus en zijn woord. Het moet boven alles blijven staan, onvoorwaardelijk. Gehoorzaamheid aan hem. Mensen hebben vaak de neiging om er toch nog wat extra geboden bij te maken. Hoezo toch? Misschien willen we wel graag bijzonder vroom zijn. Misschien willen we iets moois bedenken om ook daarmee God te dienen. Of dat dat zo goed lijkt voor de wereld. Daar moeten we ons niet door laten vangen. Dan krijgen we een steeds zwaarder juk. Een wettisch juk. De dienst die de God van ons vraagt, is uitvoerig beschreven in de Bijbel. We moeten ons niet laten verleiden tot eigenwillige godsdienst. Door mensen bedacht, misschien lijkt het respectabel, maar dat behaagt God niet. Laten we eenvoudig leven bij het licht van de schrift en niet wijzer zijn dan het woord. En daar heeft een christen zijn handen vol aan. Laten we eerst daar nu maar eens naar leren leven. Wat God zo duidelijk heeft gemaakt in zijn woord. De Heilige Schrift is genoeg en is uitvoerig. Ten derde beslissend. Als je allerlei meningen hoort en ook die vragen over goed en kwaad. We hebben die maatstaf in het woord van God. En dat woord zit er niet naast. We moeten het aan toetsen. Met onze belijdenisgeschrift, deze Nederlandse geloofsbelijdenis, zijn we er ook duidelijk in als kerk. Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Dus als er een ander evangelie wordt gebracht, een ander evangelie, dan van Jezus Christus en die gekruisigd, of dat een mens door het geloof alleen gerechtvaardigd wordt. Ja, als er een ander evangelie wordt gebracht, dan verwerpen we dat met heel ons hart. De gelaten brief spreekt er zelfs een vervloeking over uit. Al was het een engel uit de hemel die het ons leert. Niet anders dan het evangelie uit de schrift. Als er een dwaling wordt verkondigd. Iemand wijkt af van de leer van Gods woord. Of een levenspraktijk niet strookt met de Bijbel. We moeten het afwijzen. Schrift is onze toets voor leer en leven. En dat we dat zo duidelijk stellen, dat is wel iets vreemds in onze samenleving. Want wat heeft het tegenwoordig gezag? Hoe gaat dat? Als men zich ergens een mening over vormt, als er een beslissing moet worden genomen, wat voor argument geeft voor de mensen nu eigenlijk tegenwoordig de doorslag? Nou, voor sommigen is dat de wetenschap. Als je zegt dat wetenschappelijk onderzoek iets uitwijst, dan zou dat het einde van alle tegenspraak moeten zijn. Nu is goed wetenschappelijk onderzoek inderdaad belangrijk. Belangrijk voor onze kennis van allerhande zaken in deze wereld. Het is heel nuttig voor de mens. En goede wetenschap kan ons echt wel helpen om goede keuzes te maken, om te weten te komen hoe iets in elkaar zit. Maar het blijft mensenwerk. En soms merk je dat ook in de wetenschap een poosje later het resultaat toch weer achterhaald is. Een goede wetenschapper beseft dat ook. Al die theorieën, al die resultaten houden iets relatiefs. En wij zeggen als christenen, het blijft wel ondergeschikt. Het is mensenwerk en het gezag, het absolute gezag van Gods woord. Ja, als ik vraag wat heeft het tegenwoordig gezag, is dat de algemene opinie? Is dat de meerderheid? Heeft de democratie altijd gelijk als iets nu eenmaal democratisch besloten is? Dus niet wat God zegt, niet wat er gewoon goed is. Nou, de democratie is voor de samenleving een goed systeem. Een waardevol systeem. En toch beleiden we als christenen een hoger gezag dan de democratie. Niet de meerderheid is beslissend. Einde van alle tegenspraak. Maar de Bijbel. Het woord van God. Wat hij ons leert in zijn geboden. En dan zou iedereen iets anders willen. Al zouden ze me verbieden. Het woord van God moeten we gehoorzamen. En we kunnen wel veel nieuwe inzichten opdoen. Want er is er al veel ontdekt door de wetenschap. Over de natuur. Over ziekte en gezondheid. Over techniek. Wat kan de mens eigenlijk veel kennis opdoen? Door ervaring in de praktijk. Door studie. En toch blijft het ondergeschikt aan de waarheid van de Bijbel. Een onfeilbare regel voor wat we geloven en wat we in de praktijk brengen. Of dat nu gaat over het ontstaan van de wereld. Of het gaat over de betekenis van ziekte. Van lijden in de wereld. Hoe moet je dat nu duiden? Wat heeft het te betekenen? Als je bijvoorbeeld neemt het huwelijk en de bedoeling van het huwelijk. Wat niet in overeenstemming is met de Bijbel. Wat we daaruit leren. Moeten we toch afwijzen. Ja, daar is niet zoveel begrip voor in de wereld. We lezen natuurlijk ook allerhande voorstellingen die helemaal niet meer gangbaar zijn in onze tijd. Dat er iemand in de hemel is. Die het gebed hoort. En dan wordt in de Bijbel gezegd dat er wordt gebeden. En dat iemand in de hemel reageert met vuur op dat gebed. Dat is toch niet gangbaar in onze tijd. Geloven de mensen niet meer. Of dat je van het huwelijk zegt. Dat is een instelling van God. Het is niet zomaar een menselijk uitgedacht situatie. Het is helemaal niet gangbaar. Is het dan wel geloofwaardig? Nou, als we willen luisteren naar de Bijbel, moet toch ook openstaan dat je daarin bijzonderheden tegenkomt. Dingen waar we zelf niet op gekomen zouden zijn. Openstaan voor de geheimen van God die hij ons bekend heeft gemaakt. Voor wonderen. Dat er ook meer is dan wat je vandaag misschien meemaakt. Dat het ook anders kan zijn dan wat de meerderheid denkt. Dat je openstaat voor het bijzondere uit de Bijbel. En wat God ons leert, dat heeft gezag. Hij sprak. Hij heeft veelvuldig gesproken. Hij heeft op vele manieren gesproken. Vroeger tot de Vader. Op het laatst. Door zijn Zoon. En waarom? Nog eens, waarom spreekt God op al die manieren? Waarom is dat woord ook vlees geworden? Mens, Jezus, opdat u hem zou kennen, Jezus Christus. Opdat je de zaligheid zou vinden. In hem. Opdat je gaat leven tot zijn eer. En daarom, neem dat woord aan. Geloof Gods woord. Laat dat uw leven zijn. Laat het uw licht zijn, uw heil. Als we daaraan voorbij zouden gaan, als we daar ons niet door laten redden, dan schiet er niets over. Zo luidt die vraag in Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen we ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan, als we die veronachtzamen? Als je dat aan de kant schuift, is er geen ontkomen. Als je niet luistert zelfs naar de Zoon, naar Christus, hoe zouden we dan ontvluchten aan het oordeel van God? Hij heeft gesproken. Neem zijn woord aan, door zijn Zoon. En waarom deed hij dat? Om te behouden, om vrede te maken, om alles in orde te brengen. Ja, laten we daar niet aan voorbij gaan. Hoor wat God zegt in de Heer Jezus Christus. Het is vol van genade. Het is de hoogste zaligheid. Hij heeft ons gegeven in zijn woord. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 89. De versen 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Uw waarheid. Te alle tijd vermelden door mijn redenen, mijn woorden. En ook vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 1 en 7. Laten we samen danken en bidden. Grote God, onze Vader in de hemel, de Heer Jezus Christus, hebt u gesproken. In zijn naam mogen ook tot u komen, hij die de middelaar is. We willen u danken voor dat woord, voor hem die gekomen is, voor het getuigenis van hem, het evangelie, de brieven van de apostelen, verschillende bijbelboeken. U danken we, Heer, en we bidden, geef ons de hulp van uw Heilige Geest om u bezig te zijn, telkens weer te luisteren. En uit de rijkdom van de schrift zal meer en meer kennis van u te ontvangen. Ook te ontdekken welke weg u wijst door dit leven. Hoe u uw weg gaat in de wereld, met uw heil, met het volk Israël, met uw Zoon Jezus Christus, met uw kerk, ja, in het koninkrijk dat komt. Help ons ook met elkaar in de gemeente, de plekken waar we samen uit de Bijbel lezen en dat spreken, waar ook onderwijs gegeven wordt in catechese en andere plekken, ook onder de jeugd en op de zondagsschool. Zegen het tot opbouw van uw kerk. En maak ons ook zo leerlingen van Christus, met de gewilligheid en de bereidheid om ons te laten leiden door u. Help ons door uw kracht, om ook in de praktijk uw woord te bewaren. Om in het geloof te leven. In een vast vertrouwen op u. Er wordt aan alle kanten aan ons getrokken. En er zijn zoveel dingen die ons kunnen verwarren. Die in de wereld gebeuren. Die we zelf misschien meemaken. Die worden gezegd om ons heen. Maar ook onder christenen, ook in de kerk. Heer, help ons om helder zicht te krijgen en te bewaren. Een dieper inzicht. We mogen dat ook aan u overgeven, Heer. We weten dat u zelf uw kerk zult leiden. En dat we door dat geloof leven. En mogen vertrouwen dat u zult onderwijzen. Zodat we daarin kunnen toenemen. U bidden we zo dat u in deze week ons nabij blijft. Geef kracht en wijsheid in allerlei dingen die we zullen doen, in dagelijks werk, in de omgang met elkaar, in allerlei verbanden van de samenleving, van families, van vrienden, in huwelijken. We bidden van u dat u ons uw hulp geeft om daar met liefde en met wijsheid en in de navolging van Christus in te staan, te spreken en te zwijgen. U bidden ook voor hen die daar spanningen in hebben, voor wie het moeilijk is, gebrokenheid in hun leven ervoeren door relaties die kapot gingen, die onder spanning staan. Heer, wilt u ook daarin uw ontferming geven. U bidden voor deze wereld. U bidden we voor onze overheden, dat ook daar wijsheid geven, een goede manier tot besluiten te komen die nodig zijn voor de mensen in ons land, voor het recht, voor de veiligheid, ook in het sociale, maar ook voor de dingen die in de wereld gebeuren, dat de vrede wordt nagejaagd. Heere God, wij bidden om uw ontferming. Vooral die gebieden waarvan we horen, van die mensen, waar zoveel wordt geleden. We vragen van u dat er toch ook meer rust kan terugkeren. Dan weten we dat we in een onrustige wereld leven. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd, dat we zullen horen van oorlogen en rampen. Heere, wilt u in uw barmhartigheid, dat zich ook zal matigen. En mogen we uitzien naar uw komst, Heer Jezus Christus. Dat al het kwade overwonnen zal zijn. Alles vol van u mag zijn. Tot lof en eer van uw grote naam. Wees ons zo nabij. Vaart onze dank. En dat in Jezus' naam. Amen. Ik ga tenslotte zingen uit van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. Vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij geeft u vrede en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.